Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit Openbaring 6, vers 1 tot en met 6. We noemen nu Openbaring 6, vers 1 tot en met vers 6. En we zingen psalm 110, vers 1, 2 en vers 3. Psalm 45, vers 2 en 3. Psalm 33, vers 9. En psalm 4, vers 3 en 4. We noemen nogmaals de schriftlezing voor deze avond uit Openbaring 6, vers 1 tot en met 6. En we zingen psalm 110, vers 1, vers 2 en vers 3. Psalm 45, vers 2 en vers 3. Psalm 33, vers 9. En psalm 4, vers 3 en 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkander zingen van de 110e psalm en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers, psalm 110. En daarvan het eerste, tweede en derde vers. openen de schriften vanavond in Openbaring 6, de eerste 6 versen. Openbaring 6, vers 1 tot en met 6. Vooraf doen we dan gemeenschap met de kerk van alle tijden plaatsen. Belijdenis van het algemene, ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit den Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkander zouden doden, en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie, een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, één maatje tarwe voor één penning, en drie maatjes gerst voor één penning, en beschadigde olie van de wijn niet.
Bij de uitgang zal er straks de collecte worden gehouden, niet nu. Maar we willen wel zingen ter inleiding op de Bijbellezing van de 45e psalm. Vers 2 en 3, Gort, Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Op het zuivere woord der waarheid rijd voorspoedig en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Ook het tweede vers, uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. Ze vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in vijands wrevelijk hart. Gij zult, o God, in eeuwigheid bekleden de vaste troon van uw gerechtigheden, de rijkstaf die uw hoge majesteit in het godsrijk zwaait, heerst met rechtmatigheid, psalm 45, en daarvan het tweede en het derde vers. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde één uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard en die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren. Die zeiden, maatje tarwe voor een penning. En drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. Gemeente hier thuis en ook hier in de kerk aanwezig. We vervolgen de stof uit het boek Openbaring. We hebben gehoord in Openbaring 5. Hoe daar degene op de troon zit, omringd is door de 24 ouderlingen staande voor de kerk van het Oude en Nieuwe Testament. En dat er ook zijn in een binnenste cirkel tussen die 24 ouderlingen om en die op de troon zit, dat is God, de vier dieren. En die vier dieren staan voor de ganse schepping. En nu was Johannes op Patmos het opgevallen. Dat degene op de troon zat een boek had. Dat was het boek waarin opgestekend staat de dingen die haast geschieden moeten. Het boek van de wereldgeschiedenis. Niet het geschiedenisboek zoals wij die kennen, die het verleden beschrijven. Nee, een boek die de toekomst beschrijft. De toekomst, en dan moeten we denken aan de tijd na hemelvaart. En tot aan de wederkomst van Christus, zoals de Heer Jezus opgevaren naar de hemel, zo zal hij wederkomen. En die laatste dagen, de Heer zegt in zijn woord, dat zijn de laatste dagen waarin wij leven, de laatste dagen van de wereldgeschiedenis, begonnen met hemelvaart, eindigend op de jongste dag. Die staan beschreven in dat boek. En dat boek zal geopend moeten worden. Want dan pas zal die geschiedenis zich gaan ontvouwen. Dan pas zal die geschiedenis in gang gezet worden. Zal dat niet gebeuren? Ach, dan zal het nooit komen tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal het nooit komen tot de volheid van de heerschappij van God. Dan zal het nooit komen ook tot de opstanding der doden. Dan zal het nooit komen ook tot de volkomen volleinding die de Heer zal maken met al de goddelozen en het werpen van de boze en zijn helpers en zijn volgelingen in de buitenste duisternis. Daarom heeft Johannes geweend. Maar één van de ouderen heeft hem mogen vertroosten. Er was niemand die dat boek kon openen, maar er werd er één gevonden. En één van die ouderen mag erop wijzen, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, hij heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Zo staat Openbaring 5 vers 5. Daar worden die zegelen genoemd die bij dat boek zijn en die geopend moeten worden. Omdat zo de loop van de geschiedenis zijn voortgang zal hebben. En nu horen we hier in Openbaring 6 dat eerste zegel. We horen dan vandaag van de eerste drie zegelen. Er zijn zeven zegelen, maar we horen hier van drie zegelen vanavond die geopend zullen worden. En ik zag toen het lam één van de zegelen geopend had. En ik hoorde één uit de vier dieren zeggen als een stem van een donderslag, kom en zie. Dat gebeurt steeds opnieuw. Als één van de zegels door het lam wordt geopend, zal een van de vier dieren spreken, kom en zie. Zo werd Johannes als het ware opmerkzaam gemaakt om op te letten. Kom en zie. Als dat woord zie in de Bijbel staat, dan is een dubbel opmerkzaam hart gevraagd, ook voor u en voor jou en voor mij, die deze woorden mogen lezen en vanavond ook als we deze woorden mogen verklaren. En Johannes beschrijft dan ook hoe zijn aandacht getrokken is, hoe hij in volle aandacht is en wat hij dan mag zien, waartoe ook hij opgeroepen is om dat te zien. En ik zag en zie, staat met nadruk beschreven wat hij ziet. O Johannes, hij tuurt, hij blikt, hij ziet. En wat ziet hij als de zegels geopend worden? Het eerste zegel, een wit paard. En die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Ja, dat mag een troost zijn. Dit witte paard, een wit paard. Een wit paard, de ruiter daarop, die daarop zat, had een boog en een kroon. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. We moeten bedenken dat wit in de Bijbel en ook in het boek Openbaring de kleur is van de reinheid. Van de smetteloosheid, van de onschuld. Van de onzondigheid. Onbevlekt. Wit is ook de kleur van de overwinning. Het spreekt van de reinheid, de smetteloosheid en zondeloosheid. En het spreekt ook van de overwinning. En die beide horen bij elkaar. We denken aan de 24 oudelingen. Die waren bekleed met hun witte klederen. Teken van overwinning. Teken van hun reinheid. Het gereinigd zijn. En we denken ook aan Openbaring 3. De gemeente van Sardes in die brief. Dan lezen we die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. De ruiter op dat witte paard, oh hij is op een wit paard gezeten, maar dat witte, dat zal al degenen die zalig worden mogen sieren, die witte kleur. We denken ook aan Openbaring 7, waar we lezen over de grote scharen die niemand tellen kan, staande voor de troon en het lam. Bekleed zijnde met witte klederen. Dat is dus een bekende kleur. Ook voor Johannes. Een ruiter op een wit paard. En dan is het ook zo heerlijk waar. Dat die ruiter op dat witte paard. Ja, wie is die ruiter op dat witte paard? Wel, dan moeten we denken aan het lam. Dan moeten we denken aan de leeuw uit Juda's stam. Dan moeten we denken aan hem die de wortel Davids is. Die kwam naar deze wereld in die nietige gestalten van een dienstknecht. In een weg van ontlediging. In een weg van vernedering werd hij ons gelijk. Onze menselijke natuur heeft aangenomen. Zo is hij ons ook getekend in Openbaring 5 vers 5. Uit de stam van Juda de wortel Davids, maar die geworden is tot de leeuw uit de stam van Juda. Die overwonnen heeft. Wie heeft hij overwonnen? Heeft de boze overwonnen. En wat heeft hij overwonnen? Heeft de zonde overwonnen. En de dood overwonnen. En heeft de hel overwonnen. Hij heeft overwonnen. En er staat er, dat er staat, hij ging uit overwinnende. En omdat hij overwon. Hij heeft de overwinning al behaald. Dat blijkt eruit dat er staat. En hem is een kroon gegeven. Dat ziet op de overwinning die hij al behaald heeft. En tegelijkertijd staat er. En hij ging uit overwinnende. En omdat hij overwon. Hij heeft de overwinning al behaald. Maar het mag ook zo heerlijk zijn. Dat hij nog een overwinning aan het behalen is. Overwinnende. En opdat hij overwon. De kroon ziet al op zijn overwinning. Maar hij gaat nog triomferend rond. En wat is zijn gereedschap van deze ruiter op dat paard, op dat witte paard. Die daarop zat, had een boog. En aan wie moeten we dan denken? Dan doet we opnieuw denken aan Christus zelf. In Jesaja 49. Dat staat heel dicht bij Jesaja 53. De lijdende knecht des Heren. En ook in Jesaja 49, moet Jesaja profeteren over de knecht des Heren. Dat ziet op Christus. En dan moet Jesaja van hem profeteren dat hij van zichzelf zegt. Dus Christus zegt van zichzelf. De Heer heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij geborgen. Christus rijdt op dat witte paard en hij schiet de pijlen van zijn woord af. Hij verbreidt de waarheid. Hij is de getrouwe getuige. Hij is naar deze wereld gekomen om de waarheid getuigenis te geven, staat Johannes 8. Hij is de waarheid. Hij is de vlees geworden waarheid. In hem is het woord Gods geopenbaard. En hij openbaart dat woord. En hij verbreidt dat woord. Ja, dat doet hij. Als degene die een kroon draagt. Als de verrezen paasvorst. En de ten hemel gevaren koning. Of verbreidt hij zijn waarheid. Terwijl hij in de hemel is. Door zijn woord en door zijn geest. Door de dienst van zijn knechten. Door de prediking. En waar zijn geest paart aan de prediking van het woord. Oh, dan mag nu zijn waarheid verbreid worden. We denken ook aan Psalm 45. Waar die woorden zijn gezongen. Door David met het oog op Salomo. Maar dan mogen we ook de woorden van de Heer Jezus gedenken. Meer dan Salomo is hier. Gord, gord, o held. U zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid. Ja, zo was het. Dat Salomo zijn bruid uit Egypte ophaalde. Die haar vaders huis verliet en alles moest verlaten. En moest vergeten ook wat haar kon bekoren om met haar bruid de gomee te gaan. En hij reed op het zuivere woord der waarheid, rijdt voorspoedig en heers alom rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal het goddelijk rijk behoen en in de krijg geduchte daden doen. Uw pijlen fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. Ze vallen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in vijands wrevelig hart. O deze ruiter. Draag de kroon. De zegen is beschoren. De zegen is behaald. Het graf is verlaten. Ten hemel is zijn gevaren met eer en heerlijkheid gekroond. Alle macht is hem gegeven in hemel op de aarde. De boos is een verslagen vijand. Zonder dood en hel en graf zijn er niet gedaan. Maar waarom staat er dan hij geen uit overwinnende? En opdat hij overwon, hij heeft de zegen toch behaald. Waarom moet hij dan toch nog een overwinning behalen? Want dat spreekt duidelijk uit deze woorden, dat er nog een strijd is die hij mag voeren. O, in zijn lijden sterven heeft hij zijn hemels koninkrijk gevestigd. Maar waar de ruiter op dat witte paard rondgaat en zijn pijlen afschiet. Daar is het dat hij zijn koninkrijk uitkomt te breiden. De ene na de ander wordt toegebracht. Door zijn vader van eeuwigheid verkoren. Aan hem gegeven in de stilte van de eeuwigheid. Over hen ging hij de weg van lijden sterven. Voor hen heeft hij gebeden. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. En ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Hij laat de prediking van zijn woord uitgaan. En dat doet de Heer in de zwakke gestalte van zijn dienstknecht. Aardevaten worden ze genoemd, zegt Paulus. Maar die schat dragen ze mee. De woorden prediking mag uitgaan. En waar de koning... De ruiter op dat paard, zijn geest paard aan het woord, schiet hij de pijlen af op de harten van de zijnen. van verlorenen, hoerentollenaars en zondaars, al bederven stoelmissers, weglopers, vijanden, goddelozen, mensen die hem niet zoeken, tegenstanders, die uit zijn handen willen blijven, maar het niet kunnen, omdat hij het zegt, ik wil en ze zullen, omdat hij een arm met macht heeft, omdat hij ze onoverwinnelijk hun harten inneemt. O, hij schiet ze van hun eigen paarden af, van hun strijdwagens af. Dodelijk gewond vallen ze aan zijn voeten neer. Kennende hun boze verdorven hart, ziende hun oneindige schuld, die niet af te betalen is. O, maar in plaats van ze te doden, ja, ze zijn dodelijk gewond, wil hij ze genezen met balsem van Gilead. Wil hij ze oprichten, neemt hij ze onder zijn hoede, draagt hij ze op en brengt ze achter zich aan, onder zijn banier, bekleedt hij ze met de klederen van zijn gerechtigheid. O, hij schenkt ze die witte klederen die hij verworven heeft door zijn lijden, door zijn sterven. Hij vernieuwt hun harten, maakt hun zielen gewillig om hem te dienen. En werkt in hun harten het vaste geloof dat ze op hem zouden betrouwen. In hem de verzoening zouden vinden met God. O, meter mag het niet een wonder zijn. Die ruiter op dat witte paard nog voortgaat. En de boze zal alles proberen om de loop van zijn woord in de weg te staan. De boze is wel overwonnen, jawel. Hij heeft de definitieve nederlaag behaald. Zijn kop is vermozzeld. Maar hij gaat nog wel rond als een briesende leeuw. We zullen daar ook bij het volgende zegel van horen. En ook bij het derde zegel zullen we ervan horen. Hij probeert alles om de loop van Gods woord in de weg te staan. Ik denk ook zo. De tijd die we nu meemaken. Is dat ook niet aangrijpend? Zovelen ook niet naar Gods huis ook kunnen. Dat er sacramenten uitgesteld moeten worden. De mensen voorbereiden op de openbaar blijven des geloofs. Onzeker is wanneer het zal kunnen plaatsvinden. Huwelijken gesloten, uitgesteld worden of voort mogen gaan. Maar dan met een klein getal of op een andere wijze alles verloopt. Ja, hij zal alles proberen om de mens uit Gods huis weg te krijgen. Om mensen bij de Heer vandaan te krijgen, onder het woord vandaan. Mag nog een zegen zijn in onze dagen. Dat de middelen ter techniek vaak door de boze ook zo gebruikt in zijn dienst. Maar dat ze nog in de dienst des Heren nog gebruikt mogen worden. Dat toch nog de bediening der verzoening voort mag gaan. Ja, niets kan deze ruiter op zijn witte paard tegenhouden. Niets kan hem tegenstaan. Hij gaat uit naar het welbagen van zijn vader. Zijn kerk hem gegeven, door hem gekocht. Brengt hij toe. En hij brengt ze tot de laatste toe. Dan moet ik denken ook aan een oudere man. Op een plaats waar ik wel eens door de week spreek. Dat hij eigenlijk zegt, met de kerk des Heren gaat het nooit verkeerd. Er komen er alleen maar meer bij. Er komen er alleen maar meer bij. En er kunnen er alleen maar meer bij komen. En dan staat die ruiter op het witte paard voorin. Het woord des Heren kan niet gesloten worden. De prediking kan niet afgestopt worden. Kan wel gebeuren ook. Dat zien we ook in de Bijbel. Dat de Heer zijn werkterrein, de ruiter, het witte paard zijn werkterrein komt te verleggen. Denk maar aan de gemeente van Klein-Azië. En daar kunnen ook in ons land wel voor vrezen. Als de zonden toenemen, de gruwelen toenemen. Dat de Heer de kandelaar van zijn woord zou kunnen wegnemen. Op een andere plaats kunnen brengen. Maar het zal ook waar zijn. Er zal geen klauw achterblijven. Ach. En nu komt de vraag zo naar mij toe. Naar u toe. Naar jou toe. Hier in de kerk en thuis meeluisterend. Of misschien later meeluisterend. Mogen we daar nu van weten. Hebben we nu wel eens ontmoeting gehad. Met die ruiter op dat witte paard. Pijlen afgeschoten. hebt zo vaak al hier in de kerk mogen zitten, nu kan het niet. Ik zei wel eens een pijl, de plek waar u zat in de bank afgeschoten, die uw hart raakte, kan ook thuis nog. Het is Pasen geweest, we horen dat de Heer kwam. Door de gesloten deuren heen bij zijn discipelen om het te zeggen, vrede zij uw lieden. Ook kan ook in de stilte van een binnenkamer van een tiener, waar de Bijbel open gaat en de Heer spreekt tot je ziel. En je gevangen wordt genomen in het netten van het evangelie. Of als u thuis preek leest, overjarig koor uit vroeger eeuwen, pijlers die uw ziel doorwondt. Ik ken dat niet. Ik ken hem niet. Dat de Heer doet zien uw verdorvenheid. Dat de Heer u voor ogen stelt uw verloren bestaan. Dat de Heer u toont uw oneindige schuld. Dat het moet gaan zeggen, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Zoals Paulus, een blissend paard, moet eindelijk sneven dat u van het heilige eeuwig gesproken van uw eigen paard werd geschoten. Van je eigen wagens werd afgeschoten. En dat alles, al het uwe, het u in de dood terecht kwam. U ermee in de dood terecht kwam. O God, wees mij de zondag genadig, gemeente, wat nou zo'n wonder is. Als die ruit van het witte paard dat wil werken, dan laat hij zo één niet liggen. Om te sterven in de dood. Ja, u moet en ik moet sterven aan ons eigen bestaan. Al het onze, dat moet de dood in. Alle grond waarop wij bouwen, buiten Christus, dat moet ons onder de groeten vandaan getrokken worden. Of wij zullen sterven in dit leven aan het onze, aan deze wereld en haar begeerlijkheid. Aan onze vroomheid, aan onze godsdienst, noemt u maar op. Maar één bede overblijft, geef me Jezus of ik sterf, of buiten Jezus er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf, o zo één. Laat die ruiter op het witte paard niet liggen, maar die wil jou oprichten. Die wil je nou genezen. Die wil je als een krijgsgevangene meenemen naar het huis van zijn vader. Die wil je nou wassen met zijn bloed. Die wil je nou balsemen met die balsem uit Gilead die hij heeft verworven door zijn lijden sterven. Wil hij nou bekleden met het kleed van zijn heil, die mantel van zijn gerechtigheid. Die wil hij nou brengen onder zijn banier. En die wil hij nou dienen laten, het leger van hem, de koning der koningen. En de Heere der Heeren, mag dat in uw leven waar zijn geworden. O, mag u hem kennen, dat ik hem ken. Dat blijft ook tot het einde toe van het leven van een kind des Heeren strijd. Dat ik hem ken en de kracht zijn opstaan. Dat was nog de bede van Paulus, de grote heidenapostel. Is die bede ook al geworden voor het eerst? Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is er geen leven. Maar eeuwig zielsverderf. O, mag u weten ook dat ik aan uw ziel wilde openbaren met zijn schattende gaaf van gerechtigheid, vergeving, zaligheid en eeuwig leven. Ik moet u waarschuwen. Ieder mens zal van hem moeten verliezen. Wat diep aangrijpend als we het pas van hem gaan verliezen. In het stervensuur. Wat diep aangrijpend als hij eenmaal zal wederkomen. En het zal dan zijn, heuvels valt op ons. Bergen bedekt ons. Ja, dat kan ook. Dan zijn we nooit koning afgeworden. Dan zijn we nooit gestorven aan het ons. Dan zal het werkelijk waar zijn wat we zongen. Dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken. Zit op de troon de rechterhand naast mij. Tot ik de macht uws vijands heb verbroken. En u zijn nek tot ene voetbank zij. De goddelozen zullen vertreden worden. Door zijn heilige voeten. En geworpen worden in de buitenste duisternis. Maar degene die zijn verschijning lief mogen krijgen. De hulpelozen, de armen en de ellendigen. Die hem onwaardig zijn. En hem toch niet kunnen missen. Ach, die zullen het nochtans in hem mogen zingen. Door u alleen. om het eeuwig welbehagen. Ze zullen de eerkroon dragen. Zullen het hoofd omhoog steken. Is niet troostvol. Dat nou niets, ook niet virus, dat werk van deze ruiter ooit zal kunnen tegenhouden. Pijl na pijl zal hij nog afschieten naar zijn welbehagen. Het mag uw beden zijn dat de Heere niet over u heen zal schieten. En dat de Heer niet langs je heen zal schieten. Maar dat de Heer u in uw hart zal mogen schieten. Dat is niet aangenaam aanvankelijk. Maar weet dat het pijn. Maar het is nou tot eeuwig behoud, tot eeuwige blijdschap. En tot eeuwig leven. Want gemeente, we horen ook van die twee andere paarden vanavond. We horen ook van dat tweede zegel, we lezen dat in vers 3. En toen het tweede zegel geopend had, het lam opende het tweede zegel, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was en die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. Dat zal kanden zouden doden en werd een groot zwaard gegeven. Daar is een ander paard met de ruiter op. En dat paard dat is rood. En rood, we weten het wel, dat is de kleur van het bloed. Op het witte paard zit Christus. Wie is nou de ruiter op dat rode paard? Ja, dan moeten we denken aan de boze, aan de Satan, aan de overste van deze wereld. Aan de vorst der duisternis. Hoe weten we dat zo? Wel, de staat en die daarop zat, werd macht gegeven. Dat lezen we ook in Openbaring 13 van de antichrist, dat hem macht werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Macht gegeven, denken ook aan Job in het Oude Testament. Onder de toelating Gods werd de boze macht gegeven om Gods knecht Job te beproeven. Een gegeven macht, een toegelaten macht. En wat is dan die macht? Waartoe wordt die macht gegeven? De vrede, om de vrede te nemen van de aarde. En als Salkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Nu zouden we hier kunnen denken aan de oorlogen die daar zijn over deze aarde. Nu is het zeker waar. Dat de zonde en de vorst der duisternis, dat is de auteur van de zonde. De zonde komt niet bij God vandaan. Maar de zonde komt bij de Satan vandaan. Dat de zonde altijd scheiding maakt. De zonde maakt altijd scheiding tussen God en mens. Ook tussen de mensen onderling. De zonde leidt altijd tot onvrede. Leidt tot twist. Leidt tot haat. Tot nijd. Tot oorlog. Dat het mensdom op aarde zo onverdraagzaam is. De oorlogen er zijn. Dat is de vruchten van de zonde. Dat de mensen tegen elkaar opstaan. Dat begon al met Kaïn. Die zijn broeder doodde. Zijn eigen broeder nota bene. En de Satan wordt genoemd de mensenmoordenaar van de beginnen. Toch wordt dat hier niet mee bedoeld zozeer de oorlogen op aarde. Die ook de tekenen zijn. Waar de Heer Jezus van zegt dat dat de tekenen zijn van de wederkomst. Van het einde der tijden. Toch gaat het hier met name wel om de vervolging. Om de verdrukking van de kerk. En dat kan ik nou natuurlijkerwijs niet begrijpen. Dat dat nou geschiet onder de toelating des Heren. En er werd macht gegeven. En er werd een groot zwaard gegeven. Dat zal kander zouden doden. Hoe kan het dat God dat toelaat? Dat de boze dat doet. Dat die kinderen van God aanraakt. Kan toch niet? De Heer heeft ook getuigd. Dat wie de zijne aanraakt. Zijn oogappel aan. Dat is waar. Maar oh, dan denk ik toch aan de Goede Vrijdag. Waar God zijn, en dat bedoel ik met heilige eer, met zijn liefste oogappel, zijn eigen zoon, gaf. overgaf. Opdat hij nou gedood zou worden. Dat ze hem zouden doden, dat zijn bloed zou vloeien. En zouden dan de zijnen niet de voetstappen van hun koning moeten drukken. Zij hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. We mogen zelfs zeggen, een kind des Heren zonder verdrukking en zonder vervolging is geen kind des Heren. En ik weet wel, niet alle plaatsen op deze aarde kennen dezelfde wijze van vervolging. Maar er zijn wel mensen, kinderen van God, op andere plaatsen die zeggen, wij weten van de zegen van de vervolgingen, van de verdrukking. Ze noemen dat een zegen. Dat is de, we zouden zeggen, het stempel onder de echtheid van het ware geloof. Dat kan niet anders. Waar de Heer zijn hand op legt, dat wordt nou een voorwerp van de haat van de boze. Daar woedt de wereld op. En dan springt de boze op. Maar dan nog geldt, hoe kan het dan dat de Heer dat toelaat? Want er staat dus, het zwaard werd, een groot zwaard werd gegeven. De macht werd gegeven om de vrede te nemen van de aarde. Zal kan de zouden doden. Dus in zekere zin behaagt het goden. Hoe kan dat? Hoe zien we niet in de hele loop van de kerkgeschiedenis. En dan begin ik bij de koning der kerk. Waar hij zijn ziel tot een schuld of verstelt, zo zal hij zaad zien. Het tarwegraan moest sterven. Want als het alleen zou blijven, dan zou het geen vrucht dragen. En dat zien we nou ook in de loop van de kerk gezien. Is het bloed der martelaar het zaad der kerk. Hoe meer de Satan tierde en woedde. En vervolgde. En de vijanden opzetten tegen Gods kinderen. Te meer groeide de kerk. De ruiter op het witte paard. Of waar de ruiter op het rode paard rondgaat. Ja, daar is de ruiter op het witte paard hem altijd voor. De ruiter op het witte paard is hem voor. En waar de ruiter op het rode paard erachteraan komt. Oh, daar is het alleen maar. Dat het woord dat uit mag gaan, te meer zijn kracht mag doen. Daar hebben martelaren gezongen op de brandstapels. En zingende zijn ze afgereisd. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. En nu hoeft niemand hoeft de vervolging en de verdrukking te begeren. We hebben niet zo lang geleden misschien ook al gezegd. Ik weet niet meer precies of ik dat gezegd heb. Maar een collega uit de gereformeerde gemeente een keer zei. Hij zegt, als ze nou hier eens in strijders zouden komen. En toen dat speelde. Hij zegt, dan weet ik dat de Heere mij getrouwheid geeft. Dat ik hem niet zal verloochenen. Want van mezelf zou ik hem verloochenen. We kunnen wel zeggen, laat ons verdrukking meemaken. Dan weten we ook niet wat we zeggen. Maar als er verdrukking komt, dan geeft dat wel aan de kerk een steile en diepe afhankelijkheid van de Heere. Dat is het vaak in die dagen dat de Heere meerdere geestelijke rijkdom geeft. Meer van zijn nabijheid doet ervaren. Een aanklevend leven geeft. Dat de vruchten des geloofs meer en meer mogen opnemen. Alles moet medewerken ten goede voor degene die Gods voornemen geroepen zijn. Ach, misschien herkent u dat ook wel. Misschien zelfs wel in deze tijd. Dat u toch mag zeggen, deze angstige tijd waarin ik meer bepaald werd, wordt bij de mogelijkheid van een spoedig levenseinde. Dan kan de Heer gebruiken om ons te verbinden aan de troon der genade. Of de dagen dat u een ziekenhuisopname hebt, dus voor de operatie staat. Dat u mag zeggen, ziek bent. Dat was onder de geopende hemel, de zieke kamer. Als het ware een kamer was. Waaronder geopende hemel mocht verkeren. Zo kan de Heer deze dingen gebruiken. Om zijn kerk uit te breiden. Om de zijn aan zich te verbinden. Om zijn kerk ook thuis te halen. Want als we denken aan de apostelen. Ze zijn bijna allemaal. Ze zijn allemaal door het zwaard omgekomen. Dat was hun loon. Het was hun loon dat ze de naam van de Heer mochten verbreiden. Hem mochten toebehoren. Dat ze in zijn voorbeden begrepen waren. We hoeven het niet uit te kiezen. We hoeven het niet te begeren op zulke wijze te sterven. Maar er wordt de Heer erin verheerlijkt geweest. Het bloed vloeit. De boze weet dat hij kan het nooit meer winnen. Maar op wat van de Heer is, komt hij af. O, daar is het, dat is een haat en zijn nijd. Daarop laat bot vieren. Gemeente, we horen ook van het, voordat we naar het derde zee gaan, toch die vraag. Hoe is dat in ons leven? Ik zei het al. Want al is het dat niet op alle plaatsen op deze aarde verdrukking kennen zoals hier genoemd. Maar als de Heere in uw hart werkt en woont, wordt u ook in Nederland een vreemdeling op aarde. Dan wordt u ook in Nederland een buitenstaander. Dan is het ook in Nederland dat je met een grote groep niet mee kunt. En dat is niet een scheiding die er ligt tussen de kerk en tussen de wereld. En dan ervaar je dat ook dat door de kerkbanken er een scheiding kan lopen. Dat er zijn wie er hart in de wereld ligt. Dat er zijn wie er hart met de wereld niet mee kan. Omdat er die onbrouwelijke keuze tot de zaligheid ingewerkt is. Mijn Heer, mijn God. O, is dat in uw leven zo? Dat u zou bidden, u zelf zou onderzoeken. De Heer zou vragen hoe het met u gesteld is. U er ook aan zal ontdekken wie u toebehoort. En of hij ook u getrouw wil maken en wil trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ga naar ook het derde zegel toe. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag, en zie een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. Ik hoorde stem in het midden van de vier dieren die zeiden, maatje tarwe voor een penning. En drie maatjes gerst voor een penning. En beschadigde olie en de wijn niet. Honger. Ja, dat derde paard, dat volgt ook weer het tweede paard. Witte paard, ruit op witte paard komt voorop. Ruiter op het rode paard erachteraan. Ruiter op het zwarte paard, daar achteraan. We zullen hem volgende keer horen als de Heer het geeft. Het vale paard komt daar weer achteraan. Een zwart paard. Honger betekent dat. En dat is aangrijpende zaak. En nu is het, viel me op bij de commentaren, bij de verklaringen. Dat we kunnen zeggen, dat het zo wordt uitgelegd, laat ik het zo zeggen. Die hongersnood als gevolg van de vervolging treft Gods kinderen. Dan met name. Of, zo kan het ook uitgelegd worden. Die hongersnood ziet op een geestelijke hongersnood. Dus dat het ook zal zijn als de ruit op het rode paard voortgaat. Dat we zeggen dat het geestelijke voedsel gaat ontbreken. Dat door de vervolging, door de verdrukking, door de boze wordt gemaakt. En dat zal ook aan de ene kant nooit kunnen, want de ruit op het paard gaat voort. Als het getal van ons kinderen somtijds zeer klein, de kerk kan niet uitgeroeid worden. Maar het kan wel zo zijn in tijden van vervolging en verdrukking dat het onderscheid tussen schijn en zijn duidelijk naar voren komt. En dat er ook zullen zijn die uit vrees niet meer durven te spreken. Dat de Heer ook knechten wegneemt. Het woord komt te verleggen. Denk maar aan de gemeente van Klein-Azië. Ik noem eerst het eerste, want ook dat kan. Honger voor Gods kinderen. Door het werk van de ruit op het rode paard, het gevolg daarvan honger. En dan wijs ik ook bijvoorbeeld op Openbaring 13 een aantal maanden terug. Heb ik daar ook over gesproken. Het teken van het beest zonder welke ze kunnen kopen of kunnen verkopen. Dat de tijd aanbreekt. En die tijd zal ook komen dat het teken op de rechterhand, op het voorhoofd moet worden gebracht. Om het economische verkeer, het maatschappelijke verkeer kunnen deelnemen, wie dat niet heeft. En er zullen velen, ook rechtzinnige mensen, dat teken nemen. En wie dat teken niet heeft, die zal niet meer kunnen kopen of kunnen verkopen. Hongersnood. Dat kan aanbreken dat de boze maakt dat Gods kinderen letterlijke honger zullen lijden. En ik zag en zie een zwart paard en die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. Dat het voedsel afgewogen moet worden. En ik hoorde stem in het midden van de vier dieren en zei: een maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning en beschadigde olie en de wijn niet. Wat was nou een penning? Dat was nou een dagloon. Matthäus 20 lezen, want de arbeiders in de wijngaard die kregen een dagloon. Dat was een penning desdaags. Dat was nou het werk, het loon voor een dag. En wat is nou een maatje tarwe? Dat is nou precies wat men nodig heeft om te kunnen overleven. Dat is nou precies het rantsoen. Het voedselrantsoen wat nodig is om, we zouden zeggen, om net in leven te kunnen blijven. En net niet te hoeven sterven. Zo zal het zijn. Een honger. Men zal alles wat men verdient, zal men moeten besteden om het eten te kunnen kopen. Dat terwijl, ik las dat ergens in de tijd van Johannes op Patmos, het zo was, dat normaal gesproken voor 1 penning 12 maatjes tarwe gekocht konden worden. En 12 maatjes gerst voor een halve penning, maar dan zal de tijd aanbreken. 3 maatjes gerst voor een penning en 1 maatje tarwe voor een penning. De voedselprijzen zullen omhoog gaan, het zal onbetaalbaar worden. Men zal honger lijden. En beschadigde de olie en de wijn niet, maar de Heer zal dan toch zijn kerk onderhouden. Dat is de lijn dat er hongersnood kan komen voor Gods kinderen. Door het werk van de boze, dat ook hoort bij de vervolging en bij de verdrukking. Andere lijn, en ik denk dat het allebei ook mogelijk is. Dat is de geestelijke honger die kan komen. Dat door de macht van de boze, die aan de ene kant niet de zaligheid van 1 van Gods kinderen in de weg kan staan. Die ook aan de andere kant de loop van Gods woord niet in de weg kan staan. De ruit op het witte paard nooit kan achterhalen. Maar het wel zo kan zijn onder de toelating des Heeren. Die macht die gegeven werd, die toegelaten macht. En dat de tijden van verdrukking en vervolging kan betekenen. Dat vele kerkgangers, eerst automatisch uit gewoonte opgingen, niet meer opgaan. Kerken gesloten worden. Of de prediking zo veranderd wordt dat het nog wel de schijn heeft van de waarheid. Maar dat het ten diepste nog maar een halve waarheid is. De leugen geworden is. Een leugenprofetie geworden is. Ook dat kan. En dat er een geestelijke honger kan komen. En dan denken we ook aan de loop van de kerkgeschiedenis. Hoe er steeds de reformatie nodig was, die ook de reformatie ons heeft gebracht. En hoe steeds ook het verval, het afwijken, en dat kan zowel de rechterzijde als de linkerzijde, plaatsvindt. En het zuivere woord der waarheid wordt ontkracht. En het maar iets bots wordt of iets slaps wordt. Maar dan staat er toch bij: en beschadig de olie en de wijn niet. Dat de Heer ook dan toch zijn kinderen zal onderhouden. De olie, de wijn die het hart kan verheugen, verheugt. Olie, die is ook het teken van de zegen. Dat de Heer toch ook in die omstandigheden zijn volk gedenkt, zijn kinderen gedenkt, de zijnen komt te onderhouden, beschadig niet. Er kan sprake zijn van een grote secularisatie, kerkverlating, afval, vervlakking. Afval in de prediking, noemt u maar op. Wereldgelijkvormigheid. Dat Heer het ook in die tijden. Dat is dan weer het werk van die ruiter van het witte paard. Zijn kinderen gedenkt, ze sterkt. En ze van tijd tot tijd verlevendigt en vernieuwt en ze onderhoudt. Als de Heer deed, dat hij zelfs naar de raaf het voedsel zond tot Elia. De Heer het ook geestelijk zo zal doen tot de zijne, om ze te onderhouden. Dat de Heer zo zijn kerk toch in stand zal houden, gemeente. Als we deze dingen horen, dan mag dat bijzonder troostrijk zijn. De Heer gaat voort. Ruit op dat witte paard, dat is niet te stoppen, niet tegen te houden. Hij gaat voort met zijn kerk. Loopt hem niet uit de hand, gaat nooit verkeerd. De andere kant op aarde. Je voelt wel aan, als die ruiters om die andere paarden rondgaan. Dan is dat geen gemakkelijke tijd als we denken aan de jongeren. Geen gemakkelijke tijd ook als we denken aan de ouderen. Kan het ook wel zijn. Daar moet ik zo ook wel aan denken deze week. De volle kerken nog in ons land op de Veluwe. Die grote kerken. Zo is denken ook 2300 mannen stappers. Wanneer zal het weer kunnen? Denk aan, ook aan Albert Dunnik in de kerk. Als organist vandaag. Wanneer zal het weer kunnen? Hier. 275 man, noemt u maar op. Wanneer zal het weer kunnen? Wanneer zal het weer mogelijk zijn? Zal die tijd nog aanbreken? Hoe lang zal het duren? Kunnen ons met zorg vervuld zijn? Wat dat betreft. Maar dat het toch de bede mag zijn. O Heere, gedenk. In uw toren, gedenk. Des ontfermes, o Heere, bewaar. O Heere, verhoor. O Heere, verschoon. En wil denken ook aan uw ziel. En wil het werk uw handen niet laten varen. O gemeente, gevoelt u. Daar komt dus op aan. Dat we niet voor eigen rekening leven. Daar komt dus op aan. Dat we niet voor onszelf staan. Daar komt dus op aan dat ons leven niet maar met wat godsdienst omkleed is. Dat is te kort voor de eeuwigheid. Maar komt erop aan, die ruiter met dat witte paard ons hart heeft geraakt. En dat we door hem zijn ingewonnen. Voor hem en zijn zalige dienst. Och, mag onze bede zijn, Heere. Wil dat nog doen? Zou dat nou niet een bede zijn? Die de Heere wil verhoren. Hoe wordt de Heere daarin verheerlijkt? Voor Salomo God. De veelheid van onderdaan was koningsheerlijkheid gelegen. Dat er zo nog parels gehecht mogen worden. Aan de middelskroon van de koning der koningen. En de Heere der Heeren. Ook in deze tijd. Onder jongeren. Onder ouderen. Naar Gods welbehagen. Amen. Willen met elkander dan zingen. Van Psalm 33. En daarvan het negende vers, 33ste psalm. En daarvan het negende vers, het briesend paard. Ik hoop dat u daar ook iets van kent. Moet eindelijk sneeuwen, hoe sneller draaf het oorlogsveld. Kan niemand overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heere der Heeren doet ons triomferen. Hij geducht in macht slaat elk gunstige gade die op zijn genade benauwdheid wacht. 33, 9e vers. Willen we met elkaar nog zingen van Psalm 4, vers 3 en 4? Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden. Het zuivere reukwerk der gebeden, betrouwd op hem, want hij is goed. En ook vers 4, gij hebt in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in de tijd. Als ze door aards geluk verheven en bij koren en most wel lustig leven. In een overvloed verblijd, ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord en neer. Want gij alleen mijn schild en wapen, schoont onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, heren. 4, 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, voordat ik tot ook de zegen ook overga, voordat ik vergeet te zeggen, volgende week, dan is er weer het verlangen om een meditatie te houden. Op de woensdagavond moet ik ergens spreken. Ik zou ergens spreken voor een tijdrede voor SGP. Er is even contact geweest of dat voort zou gaan. Ik zal dan ook in een situatie zijn zoals ook vanavond met maar 3 man in de kerk. Waarschijnlijk 4 man in de kerk. Maar als er een tijd is om iets van een tijdrede te houden, is het wel deze tijd. In het kader van een kerkdienst, dan niet meer zozeer een tijdrede van SGP, maar van een kerkdienst zal het toch voortgaan. En dan zal het de bedoeling zijn om volgende week donderdagavond om 19:30 de meditatie te houden, zodat toch de week gebroken kan worden. En het woord toch kan klinken in de huizen, met name voor de ouderen die onder ons veelal thuis zitten, niet kunnen opgaan, dat dan toch het woord mag klinken. Volgende week donderdagavond 19:30 de meditatie. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.